ません。 Onze hoop en onze verwachting staan in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Van God de Vader, van God de Zoon, van God de Heilige Geest. Amen. We zingen van Psalm 25, vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Het tweede vers van Psalm 25. Met artikel 35 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Waar de kerk der reformatie aangaande het heilige avondmaal van onze Here Jezus Christus als volgt beleidt. Wij geloven en beleiden dat onze zaligmaker Jezus Christus het sacrament van het heilige avondmaal verordend en ingesteld heeft om te voeden en te onderhouden degene die hij al wedergeboren en in zijn huisgezin, dat is zijn kerk, ingelijfd heeft. Nu hebben degenen die wedergeboren zijn in zichzelf tweeërlei leven. Het ene lichamelijk en tijdelijk dat zij van hun eerste geboorte meegebracht hebben en aan alle mensen gemeenschappelijk is. Het andere is geestelijk en hemels, dat hun gegeven wordt in de tweede geboorte, die geschiedt door het woord des evangelies in de gemeenschap van het lichaam van Christus. En dit leven is niet gemeenschappelijk dan alleen aan de uitverkorenen Gods. Alzo heeft God tot onderhouding van het lichamelijke en aardse leven aard en gewoon brood verordend, hetwelk daartoe dienstig is en aan alle gemeenschappelijk is, zowel als het leven. Maar om het geestelijk en hemels leven te onderhouden, hetwelk de gelovigen hebben, heeft hij hun gezonden een levend brood, dat van de hemel nedergedaald is, te weten Jezus Christus, die het geestelijk leven der gelovigen voedt en onderhoudt, als hij gegeten dat is toegeëigend en ontvangen wordt door het geloof in de geest. Om dit geestelijk en hemels brood ons af te beelden, heeft Christus verordend een aards en zichtbaar brood, het welk een sacrament is van zijn lichaam, en de wijn tot het sacrament van zijn bloed. Om ons te betuigen dat wij, zo waarachtig als wij het sacrament ontvangen, en het houden in onze handen, en het eten en drinken met onze mond, waarmee ons leven daarna onderhouden wordt, ook zo waarachtiglijk door het geloof, het welk de hand en mond van onze ziel is, het ware lichaam en het ware bloed van Christus, onze enige zaligmaker, ontvangen in onze zielen, tot ons geestelijk leven. Nu, zo is het zeker en ongetwijfeld dat Jezus Christus zijn sacramenten ons niet te vergeefs heeft bevolen. Zo werkt hij dan in ons al wat hij door deze heilige tekenen ons voor ogen stelt, hoewel de manier waarop ons verstand te boven gaat en voor ons onbegrijpelijk is, zoals de werking van de Heilige Geest verborgen en onbegrijpelijk is. Intussen vergissen wij ons niet als we zeggen dat hetgeen door ons gegeten en gedronken wordt, het eigen en natuurlijk lichaam en het eigen bloed van Christus is. Maar de manier waarop wij dit nuttigen, is niet de mond, maar de geest, door het geloof. Zo blijft Jezus Christus dan altijd zitten ter rechterhand God zijn vaders in de hemelen. En laat toch daarom niet na ons zijner belechtig te maken door het geloof. Deze maaltijd is een geestelijke tafel, waaraan Christus zichzelf ons mededeelt met al zijn goederen, en doet ons aan haar genieten, zowel zichzelf als de verdiensten van zijn lijden en sterven, voedende, sterkende en vertroostende onze arme, troosteloze ziel, door het eten van zijn vlees, en haar verkwikkende en vermakende door de drank van zijn bloed. Voorts, hoewel de sacramenten met de betekenende zaken te samengevoegd zijn, zo worden ze nochtans met deze twee zaken door allen niet ontvangen. De goddeloze ontvangt wel het sacrament tot zijn verdoemenis, maar hij ontvangt niet de waarheid van het sacrament, zoals Judas en Simon de tovenaar beiden wel het sacrament ontvingen, maar niet Christus die daardoor betekend wordt, die aan de gelovigen alleen medegedeeld wordt. Ten laatste, wij ontvangen het heilige sacrament in de verzameling van Gods volk met ootmoed en eerbied, onder ons houdende een heilige gedachtenis van de dood van Christus, onze zaligmaker, met dankzegging, en doen daar belijdenis van ons geloof en van de christelijke religie. Daarom behoort niemand zich daartoe te begeven zonder zichzelf eerst wel, dat betekent grondig, beproefd te hebben, opdat hij etende van dit brood en drinkende van deze, uit deze drinkbeker, zichzelf niet een oordeel eet en drinkt. Kortom, wij zijn door het gebruik van dit heilig sacrament bewogen tot een vurige liefde jegens God en onze naast. Daarom verwerpen wij alle inmengselen en verdoemelijke vonden die de mensen bij de sacramenten gedaan en gemengd hebben als ontheiligingen daarvan, en zeggen dat men zich moet laten vergenoegen met de ordening die Christus en zijn apostelen ons geleerd hebben, en spreken zoals zij daarvan gesproken hebben. Amen. Schriftlezing voor deze middag vindt u in het Nieuwe Testament, het boek De Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2 vanaf vers 37. Handelingen 2 vanaf vers 37. Maar Gods woord luidt, en als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. En zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tot hen, bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen. en allen die daar verre zijn, zoveel als de Heere God, onze God, ertoe roepen zou. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen zeggende: word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gane aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan, omtrent, dat betekent ongeveer 3000 zielen. En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking van het brood, en in de gebeden. En een vrees kwam over alle ziel, en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En alle die geloofden waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven, dat is bezit, en verdeelden die aan allen, naar wat elk van nodig had. En dagelijks eendrachtig in de tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten, en prezen God, en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere weet dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Tot zover. Laat ons samen bidden. Heere, voeg ook nu tot uw gemeente toe die zalig mogen worden. Kleine jongens en meisjes, opgroeiende jonge mensen, middelbare leeftijd of bejaarden, opdat wij van dat heilloos spoor van leugen en inbeelding, van zelfbedoelen en God vergeten, mogen worden afgebracht en gebracht op het pad waar Christus zijn voetstappen zette en waar de Geest in alle waarheid leidt. En laat de bediening van het heilige avondmaal op deze morgen in deze gemeente daar ook nog een gezegend middel toe zijn geweest. Voor allen die af moesten blijven, hoewel zij niet af mochten blijven. Want u hebt niemand toestemming gegeven om zijn rug en nek naar u toe te keren en van u zich af te keren en zo van het avondmaal af te blijven. En toch moesten ze afblijven. Zo zijn er geweest die de dood des Heren niet hebben verkondigd, maar verloochend en geweigerd te erkennen. O God, wie van ons avondmaalgangers en afblijvers moet niet beschaamd het oog naar binnen slaan, want dat ben ik. En toch ook mogen wij dan zonder enige uitzondering met verwachting het oog naar boven slaan, dan zijn we nog zo ongeschikt om dat brood te eten en die wijn te drinken, en nog zo afkerig, dan is het toch bij u een kracht des geestes van Pinksteren om vijanden in het hart te treffen en om schreeuwers om genade te verzadigen met genade, willen doen in kerkraad en gemeente, bij hen die niet aanwezig kunnen zijn en bij hen die vanmorgen misschien met een verlangend hart aanwezig waren, maar niet wisten hoe nou ooit die weg te gaan. Ooit toestemming gevraagd en gekregen, maar nooit vrijmoedigheid om dat brood in de handen te nemen. Dat ware lichaam van Christus, zijn waarachtig bloed, met de mond van het geloof te nuttigen. Wij smeken dan ook, voegt u vandaag toe tot de gemeente die zalig worden. En misschien was er ook wel een avondmaalganger die wezenlijk en bevindelijk buiten Christus was, zichzelf een oordeel at en dronk, ach, voeg ook zulk heen nog tot uw gemeente en snijd die persoon niet af naar recht en billijkheid om die uit te roeien in de eeuwige duisternis. Wij bidden u, Heere, wil zo ons allen een bijzondere zegen in deze nabetrachtings- en dankzeggingsdienst schenken. Ook die niet aanwezig zijn, we denken aan de ouden en de zieken, en in het bijzonder aan ouderling van Stitselaar. Ach, Heere, u kent zijn gang. U weet zijn verleden en zijn toekomst. Zijn donkerte en strijd. Aan u dragen wij hem en zijn vrouw en hun kinderen allemaal op. En samen smeken wij, o God, verlos en genees. Laat Satan geen voordeel behalen. Wil de machten die hem in het functioneren belemmeren, als man en vader, in het werken, ook nu in het bijzonder, in het ambt, wil al die tegenkrachten die hem belemmeren genadig verbreken en het licht van uw vriendelijk aangezicht zo krachtig doen doorbreken, wat geen medicijnen en geen hulpverleners vermogen, namelijk dat hij geneest op het gebed. O, gij kunt het niet om zijnentwil of om onzentwille doen. Neem reden uit uzelf om deze gemeente, dat gezin, hemzelf, ons allen te verblijden met uw wonderlijke daden, waarop niemand recht heeft, maar waar we toch u den Heere ootmoedig om mogen smeken. Wel ons allen verlossen van alles wat ons belemmert om het pad van uw geboden te gaan, of wat ons belemmert om hoopvol de ganse dag met het psalmbesje dat we zongen u te verwachten, of naar u te dorsten om bij uw verzadiging, verkwikking en vermaak te vinden. Heere, verblijd ons zo, niet omdat gij verplichting en wij rechten zouden kunnen laten gelden, maar louter uit genade, en dat tot ere van uw naam. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 119, de versen 1, 2, 3 en 8. Psalm 119, vers 1, welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveins des Heeren wet betrechten. Vers 2, die wars van het kwaad niet in de zonde leeft, maar zijn een gang bestuurt naar Heeren wetten. Vers 3, och zond gij mij de hoop van uw geest. En vers 8, ik zal uw God bepeinzen, uw wet. Tijdens het zingen, deconnecten, diakonie, kerkverdij en landelijke fondsen, volgende week zondag, 's morgens om 9 uur, dominee Reinders uit Haskamp, denkt u aan de vervroeging van de aanvangstijd, en 's middags om 15:30 dominee Meuleman uit Kampen, zo de Heer het geeft. Zingen wij Psalm 119, 1, 2, 3 en 8. tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte vers 42. Handelingen 2 vers 42, waar Gods woord luidt: en zij waren volhardenden in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. Kenmerkend gemeente voor een christen is dat hij volhardt. En als hij niet volhoudt, dan is hij geen christen. Geen echte. Dan kan hij wel christen heten. En veel van een christen hebben, erop lijken. Maar hij is het niet. Want God is trouw aan zijn eigen werk. En zo is het ook hier in ons tekstvers. Er staat niet, zij moesten volharden. Er klinkt niet een oproep, volhard. Zeker, zo mag je het ook wel zeggen, want dat is ook zo. En op andere plaatsen in de Heilige Schrift lezen wij ook de oproep. Maar hier staat niet een bevel. Hier staat het als een beschrijving van wat er gebeurde. En wij mogen dat uitleggen als een vrucht van de bediening van de Heilige Geest. Zoals ook de bekering, toen die mensen in het hart werden doorstoken of verslagen, zoals wij in onze Statenvertaling in het eerste vers van de schriftlezing hebben gelezen. Dat was ook niet Petrus' werk, nog veel minder hun eigen werk, maar dat was geesteswerk. En die zijn woord gaan aannamen dat ze dat graag wilden en met erbaat deden, schrijven wij eerbiedig op rekening van diezelfde geest. Dat is tot vernedering van alle verwaandheid, maar daar is Gods volk maar wat blij mee als ze dat ook heel persoonlijk mogen leren, keer op keer, om niets te zijn of van zichzelf te verwachten, alles alleen op zijn rekening te schrijven en hem daar dus ook de ere voor te geven. Volharden, wat is dat? In het Grieks staat een woord dat te maken heeft met het woord kracht. En daarmee wil gezegd zijn dat het kracht kost, krachtsinspanning kost om vol te houden. Dat is in dagelijks leven ook zo. Aan de ene kant kun je zeggen, alle begin is moeilijk. Zodat als je eenmaal goed en wel op dreef bent, dan wordt het wat makkelijker. Dat is vaak ook waar. Maar aan de andere kant, ergens aan beginnen is nog niet zo moeilijk. Meestal als het volhouden, denk aan een cursus, een studie. Vele dingen in het leven vragen, als het gaat om volhouden en voortgaan, onze krachtsinspanning. Een krachtsinspanning die wij van nature in deze zaak niet hebben. Als wij al de kracht zouden hebben en de goede wil om het woord van Petrus aan te nemen, ons te laten dopen toen de tijd, aan het avondmaal te gaan, wat toch in het verlengde daarvan ligt, en met de dingen van God bezig te zijn, wij houden toch in eigen kracht niet vol. Maar ik herhaal, dat begin was uit de geest. De Heilige Geest van Pinksteren is ook dezelfde die het volhoudt. En dat is dan meteen ook de belijdenis die wij als gereformeerden van ouds hebben in de Dordtse leerregels. Het vijfde hoofdstuk tegen de twijfel van de remonstranten. Die in die tijd zeiden, ja, we weten eigenlijk niet zeker hoe dat nou precies zit. Of een echt kind van God het wel of niet volhoudt. Dat zou kunnen van wel, misschien ook wel niet, wij weten het niet. Daartegenover stellen onze vader, en het is de moeite waard om dat vijfde hoofdstuk na de kerkdienst thuis nog eens rustig door te lezen. Daartegenover, tegen die twijfel van de remonstranten, stellen onze vader nu dat het zeker is dat een kind van God het niet volhoudt. Niet? Nee, dat houdt u nooit vol. Leest u maar in die Dordtse leerregels, in dat vijfde hoofdstuk. Dat houdt u nooit vol. Maar, ze beleiden ook, als ze komen met nog meer zekerheid, dat God het wel volhoudt. Kijk, daar heb je het. Daar ligt nou de ontspanning. en de vreugde, de verwondering en een eindeloze aanbidding in besloten. Houdt God het vol? Houdt Hij mij vast? Geeft Hij mij kracht, moed, doorzettingsvermogen om te volharden, niet af te haken en mee te stoppen, halverwege terug te keren, zoals Bunyan beschrijft in zijn wereldberoemde boek Christenreis, waar niet alleen christen uit de stad verderf vlucht om naar dat smalle poortje te gaan, maar nog twee meegaan. Maar allebei keren ze binnen de kortste keren weer terug. Nee, het is toch niet echt bij hen, maar bij die man die de nood echt voelt en die daar een zicht krijgt op de belangrijkheid en de rijkdom van de genade, daar blijft het wel voortgaan, want God houdt vol. Waar blijven nou Gods kinderen in voortgaan? Wat houden ze vol? Vier dingen worden in onze tekst genoemd. Het eerste is de leer. Het woordje leer betekent iets als boodschap. Dat wat wordt gepredikt. Dat is kenmerkend voor de bediening van de Heilige Geest op Pinksteren. Wat doet Petrus? Wat doen de apostelen samen? Niet een of ander toneelstuk opvoeren. Iets uitbeelden. Maar zij preken. Samen, in mezelf lazen we het. En u hebt het vast met de Pinkster ook al gelezen. De grote werken Gods verkondigen. En dan namens de andere 11 ook spreekt Petrus die preek uit waar dan de vrucht van is dat er mensen verslagen werden in hun hart. Preken. Een boodschap doorgeven. Een waarheid niet ter discussie stellen. In het midden leggen. Wat vindt u daarvan? Bent u het ermee eens? Lijkt het u wat? Ziet u het ook zo? Nee, met gezag. Waar haalt Petrus daar gezag vandaan? Niet uit zijn jaszak en niet uit zijn hart en niet uit zijn bekering, maar God geeft hem dat. Petrus baseert zich op het woord, hij haalt Joël aan en op een andere schriftplaatsen. Het woord van God heeft gezegd. En dat is nu de leer der apostelen. Zij baseren zich op het woord. Wat een heerlijk iets dat wij al eeuwenlang de Bijbel in ons midden hebben. Waar weet u het ook? Gebruikt u die Bijbel ook? Is dat uw grootste schat? Wenst u daarbij te leven en te sterven? Toen u belijdenis aflegde, welke vragen er ook werden gesteld, de vragen van voetjes, of de vragen van de oude hervormde kerk, of nog weer andere vragen, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Met alle verschil centreren ze toch wel op dat woord. Daar gaat het om. Niet alleen, maar toch, daar ligt als het ware het fundament van waaruit al de andere dingen gestalte krijgen. De leer. Wanneer wij in onze tekst lezen dat zij volharden in de leer, dan moeten we goed lezen wat erin niet staat. Er staat niet de leer der schriftgeleerden en fariseeën. Dat deden ze vroeger wel, maar één dag geleden nog. Diezelfde morgen nog. Ze gingen op naar de tempel, daarom waren ze in Jeruzalem. Mensen van allerlei windstreken, zo kon je in het begin lezen van Handelingen 2. Uit al die landen waren Joden, die wel geboren waren in die andere landen, maar die toch hun hart in Jeruzalem hadden, ze waren gekomen voor paasfeest en pinksterfeest, volgens de leer van schriftgeleerden en fariseeën. Nou was dat niet altijd verkeerd. De Heer Jezus zegt bijvoorbeeld in Matthäus 23 over de fariseeën, wat zij zeggen overeenkomstig de Bijbel, dat moet je doen. Alleen het erge is dat zij zelf het niet doen. Maar daar hebt u dan als luisteraar niets mee te maken. Voor zover zij als schriftgeleerden de schrift laten spreken, moet u dat ook gehoorzamen, geloven, volgen. En niet zeggen, ja, maar die schriftgeleerden zelf meent er niks van, dus hoef ik er ook niet naar te luisteren. Al zou ik hier vanmiddag de grootste huichelaar van heel deze gemeente zijn, van ons allen. Wat ik zeg en wat waar is, moet u geloven, gehoorzamen. Maar dan moet u niet mij volgen in mijn praktijk, als ik anders leef dan ik zeg. Zo is het nu ook met die leer van schriftgeleerden en fariseeën volgens Matthäus 23 uit Jezus' eigen mond. En toch staat er in onze tekst niet dat zij daarbij volharden. Waarom niet? Wel gemeend omdat er toch wel een groot verschil is gekomen. En dat is best een heel droevig iets, die scheur. Want er is een scheur gekomen. Het is niet van de laatste tijd alleen dat kerken scheuren, maar daar is als het ware de eerste scheur in de kerk gekomen. Op Pinksteren. Veroorzaakt door de Pinkstergeest. De schuld ligt trouwens niet bij de geest. Maar de schuld ligt bij de verharding van het hart. En de verblindheid van de ongelovigen. Wat voor scheur was dat dan? We hebben het net gelezen. Dat Petrus met veel meer andere woorden hen vermaant. Dat betekent aanspoort. Wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Er moet een onderscheid komen. Heel dit geslacht van Joden daar bij elkaar is het verkeerde geslacht. U hoort daar nog bij. U moet daarvan behouden worden. U moet zich daarvan afscheiden. U moet een andere koers gaan varen. Niet langer de Messias verwerpen en de aangeboden genade verachten. Maar nu de gekomen verlosser erkennen. Hem hartelijk vertrouwen in hem, door u weliswaar gekruisigd, maar door God weer opgewekt uit de doden, al uw zaligheid zoeken en volkomen vergeving van al uw zonden van hem verwachten, van zijn bloedig lijden en smartelijk en schandelijk sterven, wat tegelijkertijd ook zo heerlijk is, zoals in het avondmaal is afgebeeld, ook deze morgen voor uw ogen. Dus, er is groot verschil. Niet als de fariseeën en schriftgeleerden de Bijbel van die tijd, wat wij nu het Oude Testament noemen, lieten spreken, maar wanneer zij hun eigen uitleg eraan gaven. Best wel moeilijk, hè? Zal in die tijd, niet zozeer op die dag, maar daarna toch ook wel moeilijk geweest zijn. Het woord volharden, zei ik, daar staat het woord kracht, dat betekent dat eiste krachtsinspanning om bij die leer te blijven. Er waren zoveel andere stemmen in Jeruzalem. Daar was het Sanhedrin. Daar was ook de traditie die zij lange jaren hadden gevolgd. Hoe zat dat allemaal? Wie heeft gelijk? Dat kan ook de jeugd van nu erdoor in verwarring komen. Misschien heb jij daar ook wel last van, dat je denkt, ja, ik geloof er helemaal niks meer van. De een die beroept zich op de Bijbel en de ander beroept zich op diezelfde Bijbel. En ze zeggen tegenovergestelde. Nou, als dan zo moet, als dan dominees al zo met elkaar verschillen, die Petrus en die Caiaphas, en ja, Petrus heeft best wel respect voor, en Caiaphas is ook hogepriester, dus ja, dat is ook niet niks, en er klopt niks meer van hoor, ik geloof het helemaal niet meer. Dat kun je tegenwoordig hebben, dat zul je toen ook misschien gehad hebben. Bij opgroeiende jonge mensen in die gezinnen, van die mensen daar waar vader en moeder op de Pinksterdag werden gegrepen in het hart en door God tot God bekeerd. Maar ja, niet automatisch waren alle anderen van het gezin er ook van overtuigd en misschien best wel veel gediscussieerd en gepraat en toch volharden, wat er ook tegenop komt. Bij die leer der apostelen, geen streepje er vanaf, ook niks erbij. Waar is nu die leer der apostelen? Waar kunnen wij die vinden? Heel eenvoudig, in de Heilige Schrift. De Bijbel van zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Bij die leer moeten wij volharden. Welke leer is dat dan? Nou, heel eenvoudig, u hoeft nou niks meer van mij aan te nemen, alleen bij die Bijbel te blijven. Alle uitleg van een dominee, u kunt er kennis van nemen, maar u moet het, en u mag het, zelf testen, nakijken. In die Bijbel. En zeggen, wat die man daar zegt, klopt dat nou? Staat dat er nou? He, wat ik net zei van Matthäus 23, mag je nakijken. Zegt de Heer Jezus dat, hoe bedoelt hij dat nou? Zelf Bijbelstudie. Rome heeft alle eeuwen door, tot op de dag van vandaag gezegd, de leken, gemeenteleden dus, die hebben eigenlijk geen verstand ervan. U moet luisteren naar de ambtsdragers, de geestelijken. Wij hebben verstand van zaken, Wij zullen het jullie wel zeggen. Jullie zijn onmondig en daarom moet je ook je mond dicht houden. Alleen maar luisteren. De reformatie, Luther, Calvijn, wij ook in hun voetspoor tot op deze dag hebben vanuit de schrift geleerd. Nee, er staat tussen God en u niet een dominee. Er valt niet over dat licht van Gods woord de schaduw van menselijke uitleg. U mag zelfstandig, helemaal persoonlijk, dat woord onderzoeken en zo bij die leer der apostelen blijven. Maar om erin te volharden, moet u wel die leer dus hebben aangenomen. Want over hem gaat het. In vers 42 staat zij. En dat waren degenen van vers 41. Die Petrus woord gaarne aannamen. Die dus van ganser hart het met die leer eens zijn. Zoals Petrus het bracht. Wat zei die dan? Verschillende dingen. Maar laten wij het maar houden alleen bij dit hoofdstuk. Er zijn natuurlijk veel meer dingen verder ook in Handelingen en de brieven vanuit Gods eigen hart ons bekendgemaakt. U mag dat zelf gaan onderzoeken, blijvend tot aan uw dood toe. Maar vanmiddag zullen we alleen ons beperken tot wat hij zelf heeft gezegd. Wat zegt hij dan in dit gedeelte? Dat u bekering moet zoeken. Dat u vergeving der zonden nodig hebt. En dat dit alleen bij Christus te vinden is. Verder, dat de belofte van de Heilige Geest dan ook over u werkelijkheid wordt. Zo staat het in vers 38. En verder gaat de apostel, als hij spreekt over de kinderen die bij die vaders en moeders stonden, die meegekomen waren op reis naar de tempel om Pinksteren die dag te houden. En verder heeft hij het, wat ik al aanhaalde, over wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Dingen die ons dus kort samengevat en bij bepalen dat het van nature met ons er niet goed voor staat. Zelfs niet al bent u gedoopt of besneden toen het uit trouwkerkelijk meelevend, woont u in Cappadocia helemaal? En kwam u die lange, dure, vermoeiende, gevaarlijke, inspannende reis maken? Zo ernstig bent u, zo ijverig bent u de dingen van God, zoveel hebt u ervoor over en u gaat helemaal naar Jeruzalem om daar in dat huis des Heren zijn naam aan te roepen, de offers te brengen, de feesten te vieren. Nou, maar dan bent u vast wel een kind van God hoor, hoef je nergens meer zorgen over te maken. Zo'n ijver, zo'n ernst. Maar dat zei Petrus niet hè. Nee, dat zei Petrus niet. De leer der fariseeën, ja, maar daar hielden zij zich niet meer bij. De leer der apostelen, mensen. En ach, wat een ergernis moet dat wel zijn geweest toen en is dat nog steeds. Dat die apostelen nou die mensen zo omlaag drukken. Dat die apostelen zeggen, er deugt niks van jou. En, gemeente, wij als hervormden van ouds bij die drie formulieren van enigheid blijven en deze prediking in allerlei toonaarden wel gewend, ach, wij zeggen ja, zo is het, maar nou eens eerlijk zijn, bent u daar nou ook mee eens geworden in de week van voorbereiding op het heilige avondmaal? En bent u daar nou ook mee eens dat er ene moest sterven onder Gods toorn en vervloeking om u ooit zalig te kunnen maken? Wilde er ooit een mogelijkheid van vergeving der zonde zijn waar Petrus hierover heeft, als hij het heeft over wordt gedoopt in de naam van de Heer Jezus tot vergeving der zonde? Betekent het met andere woorden, hij die u gekruisigd hebt, hij die aan het kruis houdt zijn dierbaar bloed gaf, alleen hij kan u vergeving schenken, of alleen door hem en omwille van hem kunt u met God verzoend worden. Zo miserabel is uw toestand en zo ellendig staat het ervoor. Uw trouw kerkelijk meelevende, die al zoveel offers in de tempel toen de tijd hebt gebracht enzovoort enzovoort. En nu al zo vaak aan tafel nog bent gegaan, of zo ijverig, zo hardwerkend, de gemeente helpt Allerlei acties wilt u ontketenen om de gemeente te bouwen. U zet u in voor jeugdwerk en alles. En niet verkeerd. Maar steun er niet op. Reken er niets voor. En verwacht er niets van. Maar schrijf er in geestelijk opzicht de dood op. Want dat doet Petrus ook. En later Paulus en noem maar op. Ja, is toch wel heel wat hoor. Om het vol te houden. Bij die leer. Vanmorgen preekte ik in Gebre over hoofdstuk 3. En wel de versen 13, 14 en 15. En daar zegt Petrus eigenlijk hetzelfde zoals hoofdstuk 2. Jullie hebben Christus gekruist. Dan gaat hij helemaal uitwerken hoe erg dat allemaal is geweest. En na die tijd zei een ouderling, wat een wonder dat de gemeente bleef zitten. En dat ze niet allemaal weggelopen zijn. Ja, het is zo hè. Daar nou bij die leer niet van Dominee Pieters, maar van de apostelen. Die uitleg van door God gezonden mannen Gods. Die uitleg van de Bijbel. Die niet zoals de fariseeën u vleit. Over de kuif aait. Een schouderklopje geeft. Maar waard je best niet hoor, maar dan kom je er toch. En straks dan ga je tellen hoeveel punten je hebt gehaald. Bonuspunten. Ach nee, die andere leer. Die mens alles afpakt wat hij aan waardigheid, verdienstelijkheid enzovoort opgeteld had. En ze volharden in die leer. Weet je waarom? Het is niet zo moeilijk. Want ja, het is aan de ene kant wel moeilijk, dat heb ik nou gezegd. Maar het is ook aan de andere kant best heel makkelijk. Weet je, wanneer het nou makkelijk wordt, als je aan het einde komt, van al je kunnen en kennen, nou niets anders meer overal dan vrije genade. En alleen nog maar uit het wonder kunt leven, avondmaal kunt houden. En deze voorbereidingsdienst op de volgende avondmaalsviering kunt meemaken. En al die maanden die daartussen liggen, alleen maar in diezelfde gestalte als in de voorbereidingsweek van afgelopen week. Het kunt verwachten van boven, omdat er niets is van beneden. Niets is vanuit u, maar alles alleen in Christus ligt. Oh, wat wordt volharden dan makkelijk? Want met het aankleven aan Christus dan een vanzelfsprekendheid, dan kunt u niet meer laten, dan drijft alles van uw nood uit tot die volheid, uit tot hem die zo gaarne geeft, en die zo gul geeft, en die zo keer op keer weer geeft. Jacobus zegt dat hij niet verwijt, het ook in achterliggende dagen bedacht, mogen beseffen opnieuw, zoveel maanden alweer tussen de vorige avondmaalsvieringen vanmorgen. En al die tijd, ach heren, u moet het mij toch wel een keer verwijten. Dat ik zo ontrouw ben, zo lui, zo gemakzuchtig, zo vleeslijk, zo aard, zo zelfbedoelend. Zo, ach, niet zoals het moest zijn. En de Heere verwijt het u niet, maar hij heet u welkom en hij heeft u vanmorgen aan zijn tafel genodigd. En u was daar ook welkom, zijn hele hart stond open voor zulk soort die alleen maar het van genade moeten hebben. Kijk, dan blijf je wel bij je leer van de apostel. Daar heb je de zoetheid ervan gesmaakt. Dan is het niet een krachtinspanning van u zozeer, maar dan wordt het een krachtsontvanging van God. Maar dan kleeft uw ziel door die kracht van God aan die Christus vanuit uw gemis en door de smaak van zijn zoetheid. De leer der apostelen. Daaraan verbonden is in onze tekst ook de gemeenschap. De gemeenschap, de eenheid onderling tussen Gods kinderen. Wat hebben die mensen toen zij op die Pinksterdag het teken en zegel van Gods waarachtigheid in zijn belofte van vergeving ontvingen in de doop. Wat hebben die mensen toen zij die blijdschap ervaren waar later de kameling van de kameling wordt geschreven, hij reizen ze weg met blijdschap, dat hebben ze hier ook, staat er dan niet bij, maar het is zeker gebeurd. Wat hebben die mensen de apostelen lief gehad, geloof je niet? Gered! Van dat verschrikkelijke zelfbedrog. Kijk, een mens die weet is dat hij op reis is naar de ondergang. En dan gered wordt, dat is natuurlijk ook een groot wonder. Maar een mens die meende op reis te zijn naar de eeuwige genieting Gods. En dan moet worden gerealiseerd. Ik heb mij al mijn levensdagen nog bedrogen. En zo verschrikkelijk vergist, maar nu ben ik ervan verlost. Nu heeft de Heer mij gered. Zo iemand is als het ware nog dankbaarder. Zo iemand kan het nog minder begrijpen dat God zo goed is voor zulke mensen. Zoek je dan niet de gemeenschap, het onderlinge verkeer, het met elkaar omgaan? Absoluut zeker. Een kind van God zoekt ook de anderen op. Christen zijn kun je niet alleen. Ja, als de Heere door omstandigheden u alleen plaatst, zoals een predikant in China, bijna 25 jaar in eenzame opsluiting onder de regering van Mao Zedong, geen gemeenschap der heiligen in gesprekken en anderszins heeft kunnen ontvangen. Toen was het alleen zijn toch geen belemmering om met God in een allerinnigste omgang te leven. Maar kun je andere kinderen van God ontmoeten, dan doe ik het maar graag. Alleen wanneer wij dat zo lezen in de gemeenschap, dan, ja, dan moet ik toch weer opnieuw zeggen, dat is maar beperkt. Want er waren natuurlijk veel meer mensen in Jeruzalem dan die 3000. Er waren misschien wel 100.000 mensen in Jeruzalem. En die waren net tevoren nog helemaal één, hadden in die zin dus omgang met elkaar, beschouwden elkaar als broeders en zussen. Nou ja, waren we fariseeën en schriftgeleerden en fariseeën en sadduceeën, was wel verschil, maar toch, wij Joden, wij horen bij het volk van Abraham, wij uitverkorenen, die heidenen, maar wij, ach mensen, en dan komt daar die breuk. En dan kunnen ze met hen geen gemeenschap, geen omgang meer hebben. Hebben die christenen dan niet meer gebeden voor die andere joden? Ja, zeker wel. Met verdubbelde ijver, nooit zo hard gebeden als nu. Hebben ze niet die anderen die zaligheid gevonden? Ja, zeker wel. Zou ze niet met die anderen gepraat hebben? Indien mogelijk, vast en zeker, geloof ik. Maar hadden ze gemeenschap? Hadden ze iets gemeenschappelijks? Hadden ze iets van eenheid? Antwoord nee. Nou ja, de eenheid van in Adam zijn wij alle even diep gevallen. En de eenheid God heeft in Abrahams verbond ons alle wel een heel groot voorrecht geschonken. Maar dan ook de veel grotere en zo verschrikkelijk verdrietige verdeeldheid. Zij aanvaarden de Messias niet. En wij mogen hem kennen. Wat een breuk, wat een scheur. Wat een verdeeldheid, wat een tegenkanting komt er openbaar. En toch, er is ook gemeenschap. Ja, wij weten ook alles van scheuren af, hè. In de gemeente, dan ligt het wel anders hoor. Het ontstaan van PKN en alles wat daarmee samenhangt, kun je niet helemaal zomaar op één lijn zetten met wat hier staat. Maar goed, wij weten toch van scheuren af en breuken. Hoe ga je daarmee om? Gemeenschap zoeken, dat is nou niet je eigen kringetje opzoeken, maar allen die in welk kerkverband en in welke omstandigheid ook diezelfde leer der apostelen liefhebben. Omdat zij diezelfde Here van die apostelen zo liefhebben. En niet anders willen horen dan dat hem verheerlijkt en ons in de verwondering brengt van de vertroosting in onze diepe verlorenheid. Zulke eenheid zoek je. Maar dan toch komt er een scheur. Dan komt er een scheur ook in de HHK. In de gemeente van hoeveelheid en omstreek. Welke scheur is dat dan? De scheur van de avondmaalstafel? Die daar niet aangaan? En die daar wel aangaan? Is dat de scheur? Nee, ook zelfs dat niet. Maar dan kun je toch geen hartelijke eenheid ervaren. Met allen die de Heere Jezus niet liefhebben. En alleen maar eenheid, nogal gebrekkig, maar toch hartelijk ervaren met allen die de Heere Jezus Christus wel liefhebben. En ik denk dat dat toch altijd maar weer, met al de pijn en verdriet die er over allerlei andere breuken is, het allerbelangrijkste is, hebben wij de Heere Jezus liefhebben. hartelijk lief. Nou kan het zijn dat iemand zegt, ja natuurlijk dominee, anders zouden wij toch niet op deze warme zomerse zondagmiddag hier in dit gebouw zitten. Wat denkt u dat wij de Heer Jezus niet lief hebben? Nou, ik hoef geen oordeel te vellen, ik heb zat aan mezelf. Maar u moet dus proberen eens na te denken over de vraag, waarom zou u dan de Heer Jezus zo lief hebben? En wat verstaat u daaronder? En wat beseft, gevoelt, ervaart u daarbij? Wat houdt dat dan voor u in? Als het gaat over de innerlijkheid ervan, maar ook als het gaat over de uiterlijke gevolgtrekkingen, de consequenties ervan, die daarbij horen, onlosmakelijk en verbonden zijn. We kunnen wel eventjes zeggen dat wij van de Heer Jezus zouden, ja, nou ja, goed, we zijn geen Mohammedanen en geen goddelozen en deze zondag maken we geen zondedag van en misschien was u vanmorgen wel aan het avondmaal, maar is dat allemaal hetzelfde als de Heer Jezus liefhebben? De gemeenschap hier is immers niet alleen horizontaal tussen kinderen van God, maar ook en in eerste plaats verticaal tussen Christus en zijn volk. Als u daarover iets wil lezen, kunt u het nakijken in antwoord 55 van de Heidelbergse Catechismus met de tekstverwijzingen die daarbij staan. Waar de gemeenschap der heiligen wordt uitgelegd in twee richtingen. In de eerste plaats de gemeenschap het deel hebben aan Christus en al zijn schatten en gaven door een waar geloof. Dat geldt voor ieder persoonlijk en al de kinderen van God samen, de kleinen en de groten. Wie dan ook, echt bekeerd, is één zijn met Christus. En daarna ook met elkaar, elkaar dienen. De zaligheid en het welzijn en het nut van de ander zoeken. Maar dus ook die band met Christus. Nou eerlijk zijn. Wat houdt dat nou toch in, Christus liefhebben? Waarom zou ik die onbekende man uit Israël van 2000 jaar geleden nou eigenlijk liefhebben? Hoe doe ik dat, die onbekende man liefhebben? Dat lukt mij natuurlijk helemaal niet. Dat gaat niet. Alleen iemand die ik ken, kan ik liefhebben. En waarom heb ik dan weer gezien? Omdat hij voor mij stierf aan het kruis. Maar is dat dan alleen op mezelf gericht? Zou ik hem nou ook lief hebben zonder al die weldaden van hem te krijgen? Gaat het mij om hemzelf of gaat het mij om zijn gaven? Hoeveel zelfzucht is er in de gemeente? Wat is eigenlijk liefhebben? Ach gemeente, als wij daarover na gaan denken, dan gaan we ervaren, tenminste ik weet niet hoe het u vergaat, maar het is mij wel zo vergaan, dat ik niet weet wat liefhebben is. En het alleen maar kan krijgen dat liefde een godsgeschenk is. Nou zeg ik niks geen vreemds, want dat had Johannes even terug al in zijn eerste algemene zendbrief geschreven. Daar schrijft hij, de liefde is uit God. Nou daar kom je achter op in de nabetrachting op het avondmaal. Als je ogen in het geloof een gekruisigde Christus zien en je houdt de zonde vast. Kan dat? Dat kan. Geen liefde. Geen liefde. Geen snippetje vanuit mezelf. Alleen de liefde is uit God. Gemeenschap. Ook onderling. Want ja, daar zat iemand naast je aan het avondmaal die niet zo'n prettig karakter heeft. Een kind van God die helaas geen zielige Christen is. Houdt u veel van die man, van die vrouw? Ja, maar als u weet, dominee, ja, ik weet wel, valt niet mee. Maar hou je nou van hem? Dat is gemeenschap, hè? Dat is die innige band onderling. Heb je toch vanmorgen horen voorlezen het formulier? Of is het niet voorgelezen? Die liefde, met haar daad, jegens elkander bewijzen. Om hem, die ons tevoren zo uitnemend heeft liefgehad. En dan kan ik voortgaan met allerlei struikelblokken te noemen als het gaat over liefde, gemeenschap, onderlinge band, gemeente. Hier staat volharden. Weet je wat volharden betekent? Krachtsinspanning. Weet je wat krachtsinspanning betekent? Er komt vooral alles tegenin, van binnen, want u bent ook weer een zelfzuchtig mens en dan wordt die ander vergeten. En van buiten de gemeenschap wordt eraan getrokken, maar ook van buiten in die gemeente. Daar zijn allerlei belemmeringen, alles van elkaar genomen. Als we er goed over nadenken, moeten wij in stille verwondering uitroepen, oh God, hoe bestaat het dat er nog een kerk is op deze aarde? Dat er nog twee kinderen van u samen kunnen gaan. En dat ze nog elkaar opzoeken, dat ze nog elkaar het goede gunnen en dat ze nog voor elkaar bidden en dat ze nog, ach wat een wonder dat er nog gemeenschap is, volharden. Ik zei aan het begin van de preek, er staat in onze tekst geen bevel, er staat een beschrijving. En we mogen dat uitleggen, we kunnen het ook niet anders uitleggen als een vrucht van de geest, van Pinksteren. En die is zo machtig, die werkt nou nog steeds. En dan krijg je toch de gemeenschap. Uit die leer van ik niets, hij alles, samen herkennen. Jij ook niets, en ik ook niets, krijgen we geen ruzie meer. Jij alles in hem zoeken, alles in hem vinden, ik ook. Oh, daar zijn we het samen eens. En dan krijgen we daarover ook geen ruzie. Je hebt wel verschilpunten, dat laten we soms liggen. En soms kunnen we daar eerlijk over praten. En soms helaas blijven de verschillen er wel zijn. En maakt het allemaal niet zo makkelijk. Maar de gemeenschap gaat over al die dingen heen. Als die geest van Pinksteren weer eens het hart leeg maakt van ik. En volmaakt van Christus. Vervolgens staat erbij de breking des broods. Dat is het avondmaal. Niet alleen het avondmaal. We lezen verderop ook dat zij van huis tot huis brood braken. En te samen aten in eenvoudigheid en vreugde des harten. Nou, hier is het avondmaal. Wat een voorrecht als je er al naar uitkijkt, naar de volgende keer. Ik weet dat het avondmaal heeft ook een zo plechtig karakter, dat je er iedere keer wanneer het aangekondigd staat, in de kerkbode of van de kansen wordt genoemd, dat je het tegenop kunt zien. Het is ook niet gering. De zaken die daar weer aan de orde zijn, zijn diep. Maar toch, wat een voorrecht. Als je misschien wel als afblijver. En dat is heel erg. En heb er geen vrede mee. En goed praten durf je het helemaal niet meer, al lang niet meer. Maar je toch zegt, je ziet er zo naar uit. Om weer opnieuw te zien. Bediend worden. Met de beden. Heer, mag het nou de volgende keer ook voor mij. Ook voor mij. Waarom braken zij het brood? Waarom aten zij samen het avondmaal? En natuurlijk ook de wijn hebben zij gebruikt. Waarom was dat toen? Waarom stelde Christus het in? Waarom zouden wij het na 2000 jaar nog steeds hebben? Gemeente, wat doet dat brood? En wat doet die wijn? In zichzelf zijn ze toch hetzelfde als het brood dat u vanmorgen bij uw ontbijt hebt gegeten? En wijn, och. Nou ja, maar daar doe je toch ook geestelijk niks mee? Het zijn tekenen en zegels. Afbeeldingen, heenwijzingen, ze verwijzen altijd maar weer naar Christus. En als het niet meer was dan dat, was het al genoeg om naar te verlangen. Al genoeg om er gebruik van te maken. En te zeggen, Heere, ik wil nou niks liever dan dat alle preken en dat alle bedieningen van avondmaal en dood mij weer wijzen naar die Christus. Ik heb het zo nodig, Heere, want ik dwaal altijd maar weer af. Heel de wereld trekt weer en alle dingen nemen me in beslag. En ik ben zo op mezelf vaak gericht. En dan zit ik maar naar binnen te kijken en te bruten. Hoe zit dat nou bij mij en wat is het nou waar? Och, wat heb ik het nodig, verwezen te worden naar Christus. Kijk, snap ik nou dat ze volharden in de breking des broods? Niet één keertje, maar ze zagen er naar uit weer een keer. Opnieuw, die Christus, hij alleen, zijn lijden en sterven. Maar het is meer dan een verwijzing en een teken. Het is een zegel. Dat betekent een bevestiging. Wat voor bevestiging? Kort samengevat zo. Dat in dat eten van dat avondmaal. En dat breken van dat brood om het te kunnen eten. Opnieuw tegen die moordenaars van de Heere Jezus. Vers 36. Kun je het lezen? Opnieuw werd in dat breken van het brood enzovoort gezegd. Zo waarachtig, als u in geloof dat brood eet die wijn drinkt, zo waarachtig is mijn vergevingsgezindheid. Het beantwoord dan ook, of past ook, bij de vraag van zo'n jongere of ouderen. die zijn handen als het ware vol bloed heeft van de middelaar, gekruisigd door mijn zonderlust, gehaat door mijn zelfliefde. O, als dan de vraag opkomt, zal het voor mij ooit nog kunnen? Dan zegt avondmaal ja, voor jou, zelfs voor jou, zelfs voor jou, de allerslechtste, de allerhardste, de allergemeenste. Was u vanmorgen niet aan, kon u niet, durfde u niet, mocht u niet. Nou, ik ken u niet, ik kan niks erover zeggen. Maar één ding zeg ik, zelfs al moest u wegblijven, heeft dat avondmaal u ook en jou ook gepreekt. Dat er nou verzoening is voor de grootste booswicht en de ergste crimineel vanmiddag, vanmorgen aanwezig. Daar bleven zij dan toch maar bij. Daar volharden zij dan toch maar bij. Daar konden ze toch niet meer mee stoppen. Naar het Pascha terugkeren, dat ging niet meer. O, die verlossing uit Egypte, het was groot hoor. Verachten deden ze het heus niet. Maar, die verlossing in het eigenlijke paaslam, het lam Gods. Die verlossing door dat bloed, niet van het lam in Egypte aan de deurposten, maar van het lam Gods. Verlossing door zijn bloed en nog meer, die verzoening met God, die vereniging met God, die omgang met God in Christus tot avondmaal, afgebeeld en bevestigd. Daarvoor hadden ze bij. Ze konden er niet meer van loskomen. En staat er tenslotte nog weer in de gebeden. Wat zijn gebeden? Het Griekse woord betekent smeekgebeden. Het veronderstelt een soort van mensen in die eerste christelijke gemeente die niet gearriveerd waren, de schaapjes op het droog hadden, het lek boven water hebben en zeiden van ik wandel in het licht met Jezus en dan blijft het zo. Ik heb God eigenlijk niet meer echt nodig, er ontbreekt mij niks meer. Zo niet. Het gaat hier over mensen die met al de dingen die ze ontvangen hadden en met al de rijkdom die ze genoten en met al de zoetheid die ze smaakten en met al de vreugde die hen deed huppelen, toch niet anders meer konden dan gedurig aan die troon der genade zich te vervoegen, om van het wonder der bediening van boven te blijven leven. Kort samengevat, afhankelijke mensen. Mensen die niks zelf konden, geen ene beslissing zelfstandig nemen, geen ene keuze zelfstandig doen, geen ene daad zelfstandig bewerken. Niets konden ze. Alles moesten ze krijgen. Wat een heerlijk leven. Hebben geen zin in? Snap ik wel. Heb ik ook van nature niet. Wat wil ik graag de zaken naar mijn hand zetten en in mijn hand houden. En toch ik getuig. En God geef dat het elke dag waar mag zijn. Ik getuig. Er is niks zoeter. Niks beter. Niks wenselijker dan alles altijd krijgen. Altijd alles krijgen. He? Hebben we niet aan het begin van het jaar 1146 overdacht? Nou, gelukzalig die de God Jacobs tot zijn hulp heeft, hulpbehoevend zijn, alles krijgen. Nee, toen konden we niet denken dat een van de ambtsbroeders zo'n diepe weg zou moeten gaan. De Pieters kan er wel mooi over preken hoor. Maar je moet het maar eens meemaken. En toch, o als God, de weg van gemis, leegte, armoede, in geestelijk opzicht, of ook anderszins, psychisch, lichamelijk, weer anderszins, financieel of sociaal, of weet ik hoe nog meer misschien, wegen van druk en kruis gaat heiligen, om u te leren bidden, te leren smeekgebeden te bidden, te leren aan die troon u te vervoegen, te leren van hem te verwachten, dan is het toch menselijker dan onafhankelijk, zelfstandig en sterk te zijn. Al gun ik het je naar de mens gesproken eigenlijk, dat je onafhankelijk, zelfstandig en sterk zou zijn. Maar geestelijk, jongens en meisjes, ouderen, gemeente, geestelijk is het niet wenselijk. Is het alleen maar Godverachtend, Christus opnieuw kruisigend, de Heilige Geest bedroevend, maar andersom, alles van hem verwacht, niets bij jezelf zoeken, gebeden. En het woord dat hier gebruikt wordt in het meervoud, wil als het ware zeggen, ze hebben er samen om gebeden. Dat is best wel heel goed, hè? Samen elkaar opzoeken. Dat mag, en dan praat je over buurvrouwen, vriendinnen, ook anderszins. Nou, dan is het niet verkeerd om over allerlei dingen te spreken als God de stille toehoorder mag zijn en u geen kwaad spreekt. Maar, als je dat nou gedaan hebt, en je gaat weer weg, gaat ook wel eens bidden. Samen bidden. Wat zeg je? Samen bidden? Nee. Ja, dat doe je toch niet? Maar waarom dan niet? Kom op, zeg eens waarom dan niet? Wat heb je nou voor Bijbelse reden om te zeggen? Dat doe je toch niet? Samen bidden, ja. Ik weet dat als er geen plaats voor is, omdat je geroddeld hebt, moet je niet samen bidden, want dan ben je samen aan het vloeken. Tenzij je met berouw bidt, dat mag ook nog. En als je met iemand praat die de Heer niet vreest, ik weet het, dan is er misschien wel helemaal geen mogelijkheid. Als zou ik nog zo graag willen. Maar ik heb het hierover nu, vanuit onze tekst, en vanuit de situatie waarin we hier zijn, elkaar opzoeken. Samen bidden. Is dat zo raar? Is dat zo onbijbels? Is dat zo zinloos? Of zou dat misschien wel een van de redenen zijn waarom er zoveel dorheid, droogheid en donkerheid is in de gemeente? Omdat wij niet spontaan zo bij elkaar samen bidden om de beurt. U en die ander en u, die hier aanlopen. U bent toch ook in nood? De gemeente is toch in nood? Er zijn toch mensen om u heen in nood? De wereld is in nood. Zou er niks te bidden zijn? Waarom doen we het niet? Ja, en dan, die doet het. Ja, het hoort er helemaal zo. En die nieuwe pastoraal medewerker, die doet het natuurlijk ook. En ik had misschien wel goed ook, maar u nou? U zegt, ik kan helemaal niet bidden. Hartelijk bidden durf ik niet. Ach, zij volharden. Kracht, inspanning, zei ik, hè? Dat staat in het Grieks voor het woord volharden. Kost je wel moeite, zelfverloochening. Je moet als het ware eroverheen om eerbiedig en eerlijk je hart uit te storten waar een ander bij is. Maar wat zou het onder Gods gunst en zegen een vruchtbaar middel kunnen zijn in het midden der gemeente om samen niet alleen te spreken over nood en blijdschap, maar samen ook Gods aangezicht te zoeken. Zullen we samen bidden, vraag je dan. Samen danken, mag ook. Samen aan God vertellen dat hij zo goed is en zo dienenswaardig. En terwijl je aan bidden bent, gaat de deur open en een ander hoort het. Wat in het. Een kind komt binnen en die ziet twee op de knieën. Twee bidden. Moeder en een vriendin of zo. Hè? Zou dat zo slecht zijn? Al die dingen, we zijn zover kwijt, mensen. Maar zij volharden in de gebeden. Dat zal ook een persoonlijke gebed zeker geweest zijn. Maar het woord dat gebruikt wordt, duidt er toch wel veel meer op dat het ook samen was. Je zocht elkaar op om steun te zoeken. Bij elkaar? Nou nee hoor. Maar samen. Bij God. Amen. Eindigen wij met dankgebed. Heren. Schenkt u wat wij samen uit uw woord hoorden bij aanvang en verdere voortgang die leer van uw knechten de apostelen gaarne te aanvaarden en er dan ook bij te volharden en dat elkaar opzoeken in de gemeenschap, in de liefde, in de zelfverloochening, in de dienst. En dat middellijkerwijs gesterkt worden door sacrament en prediking. En dat samen voor u in het stof gebogen als nullen en nieten door u te worden vervuld. Met kracht, moed, vrijmoedigheid, wijsheid en al de benodigde genade om in het dagelijks leven een christelijke gemeente te zijn. Een stad op een berg, een licht op de kandelaar, een zout en zout. Verleen ambtelijk, persoonlijk, ons allen beschuldigende genade, zodat wij aan nabetrachting en dankzegging geen veren toe kunnen zetten, maar ook verwonderende genade bij het horen van deze waarheid. Weliswaar tekort aan onze kant, alleen maar ook verlangen dat het er zou komen, wetende waar we het mogen vragen, waar het is te vinden, van waar het kan komen, en dat gij gewillig zijt het te schenken. Wil zo uw pelgrimskerk op de pelgrimsreis na deze avondmaals zondag bedienen bij de voordeur uit de stille overdenking en bepeinzing van uw woord en het zoeken van uw aangezicht persoonlijk en samen. Gedenkt u allen die verantwoordelijkheid dragen, we dragen ook de pastoraal medewerker aan u op, die wekelijks hier bezoekwerk zal doen, zolang u het geeft. Heren, stel hem tot een rijke zegen, van bezoek tot bezoek. En laat in het midden van dit volk dagelijks worden toegedaan tot de gemeente die zalig worden. Niet zichzelf zalig maken, nog veel minder zichzelf zalig praten, maar door u zalig worden. Rampzalig in zichzelf. En dat blijft. En toch zalig in het bloed van het Lam. En dat blijft ook. Om straks een eeuwigheid lang niet weg te hoeven zinken naar verdienst in de buitenste duisternis en de ontzettendste rampzaligheid, maar te genieten met woorden boven het menselijk verstand uit van die volle zaligheid in uw lieve Zoon, en dat uit vrije gunst alleen. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 86 en daarvan de versen 3 en 6. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Vers 6, leer mij naar uw wil te handelen. Psalm 86, de versen 3 en 6. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.